vraag die ik heel vaak krijg is, ja, maar Kim, als ik dan ga investeren, doe ik dat dan privé of doe ik dat zakelijk? En wat is dan eigenlijk het fiscaal meest interessante? Ik ben Kim de Graven. Ik help ondernemers naar financiële vrijheid, liefst zo snel mogelijk, nu graag in plaats van later. En dat doe ik op basis van hun onderneming en hun vermogensopbouw. Ik wil eerst en vooral zeggen dat ik geen fiscalist ben. En ik wil ook daarbij benoemen dat je altijd best een fiscalist raadpleegt als je echt je investeringsvisie op basis van privé-zakelijk wilt gaan optimaliseren, sowieso doen. Maar ik kan u wel inkijk geven op basis van wat ik doe als Belg. Dus dit geldt niet voor Nederlanders die eventueel kijken, want het is heel verschillend van land tot land. Ik heb verschillende investeringsmiddelen. Ik heb crypto's, ik heb aandelen, ik heb edelmetalen, dus goud en zilver, en ik heb vastgoed. Dus het is wel belangrijk om te weten dat elk investeringsmiddel ook weer iets anders vraagt. Nog even belangrijk, mijn bedrijf is een vennootschap, dus ik praat ook vanuit een vennootschap en niet vanuit een eenmanszaak of zo. Ik heb een heel klein onderdeel van mijn crypto's privé zitten. Waarom? Als je te veel vermogen opbouwt, qua crypto, in je privévermogen, dan wordt dat heel snel gezien als speculatief. En dan valt je in een hogere belastingsschijf, terwijl dat je eigenlijk wilt blijven zitten in het stukje goede huisvader, want dan betaalt je geen belasting op je winsten of vrij weinig. Ik durf niet 100% zeker zeggen hoeveel dat het dan is, maar dat is eigenlijk quasi niks. Natuurlijk, van zodra dat je speculatief begint, dan wordt het wel veel. En je mag er ook rekening mee houden dat je hebt je loon uitgekeerd vanuit je vennootschap, daar heb je al eens belastingen op betaald, dan investeert je het en dan moet je nog eens belastingen betalen op je winst, wat dus niet interessant is. En dat is ook de reden waarom ik het grootste deel van mijn crypto's eigenlijk in mijn vennootschap laat. En daar betaalt je altijd ongeveer 25% op de winsten, maar het voordeel is dat je het ook op je balans kunt zetten. Dus als je bijvoorbeeld verlies hebt, en je hebt pas verlies op je crypto's als je ook effectief het geld eruit haalt, daar niet van. Maar als ze bijvoorbeeld in min staan, dan kun je dat wel op je balans ook zo zetten. Dus dat betekent, min is voordelig, ja, dat het op je balans zou staan. Plus is ook voordelig, want dan kun je het ook zo op je balans zetten. En dat is dan fiscaal interessant qua voordeel. Dus dat is de reden waarom dat crypto's privé heb in een kleine mate en in de grootste mate zakelijk heb staan. En dat is de fiscale optimalisatie daar die ik heb uitgevoerd. Ik kan me voorstellen dat je met de vraag zit van ja, maar wanneer heb je dan te veel crypto? Dat is sowieso een vraag die je bij je fiscalist moet aanbrengen, want dat is heel verschillend in specifieke gevallen. Je kunt kijken naar hoeveel procent is het in vergelijking met je totaal vermogen, want ja, crypto wordt nog altijd gezien, fiscaal gezien, als een risico-investering. Dus als je daar heel veel van hebt, dan ben je geen goede huisvader meer. Dus je wilde eigenlijk aantonen van, hey, ik ben verstandelijk en ik ga goed om met mijn geld. En dan heb je dus een lager percentage in crypto dan in de rest van je investeringsmiddelen. En dan is het oké. Maar van zodra dat je eigenlijk te hoog gaat komen in verhouding met de rest, ja, dan wordt het problematisch en dan valt je dus in die schaal van speculatief vermogensopbouw. De volgende is aandelen. Aandelen doe ik altijd privématig, omdat daar geen stuk op zit van hey, dat is super risicovol, daar gaat je sowieso in die schijf komen van speculatief vermogen. Daar mocht je eigenlijk zoveel in investeren als dat je wilt. Dus dan blijf je eigenlijk de goede huisvader. Wat wel interessant is om te weten is dividenden is wel nog een ander stukje. Dus je kunt dividenden hebben op sommige aandelen, al dan niet. Daar zit ook nog een verschil in. Nu, als je wil weten hoe dat zit, ik zal onderaan deze video een pdf plaatsen waar dat je dat kunt downloaden. Ja, dus dan kun je dat zelf even lezen en doornemen wat dat verschil is in dividenden, mocht je daaraan denken. Next is edelmetalen. Edelmetalen doe ik ook privé, want dat is eigenlijk net hetzelfde gelijk aandelen. Dat kan gewoon, daar mocht je zoveel in investeren als dat je wilt, wordt altijd gezien als goede huisvader. Weet ook fiscaal gezien dat investeringen, zeker die drie op die manier in je privéportefeuille, dat je die ook kunt schenken. Dus daar, dat is allemaal dezelfde regelgeving als normaal geld. Je kunt die gewoon schenken aan je nabestaanden en zo verder. Dus dat kan. Vastgoed. Nu, bij vastgoed is het heel interessant om te gaan beseffen van ja, maar wat wil ik nu eigenlijk heel graag? Wat wil ik, waar wil ik naartoe gaan met mijn vermogen? Je kunt vastgoed privé gaan opbouwen. En dat, de meeste mensen doen dat, hè, privé hun vastgoed opbouwen. En dat begrijp ik wel als het gaat over één woning, je eigen woning, dan wilde die natuurlijk privé hebben. Maar als je meer woningen wilt aankopen, dan is het misschien wel interessant om te gaan overwegen om dat in je vennootschap te gaan plaatsen. De reden waarom dat ik mijn vastgoed opbouw in mijn vennootschap, heeft eigenlijk twee redenen. Ik werk heel vaak met recreatieverhuur, dus dat is één. Dus dat betekent al dat de verhuurinkomsten vaak al niet privé kunnen, omdat die te hoog zijn. Dus de inkomsten zijn te hoog en dan moet het sowieso zaken. Maar twee is ook wel dat je bijvoorbeeld hypotheekleningen kunt aftrekken van de kosten. Als er zaken moeten hersteld worden, kunnen de aftrekken van je kosten van je vennootschap. En als je bijvoorbeeld van plan bent om vastgoed meer en meer te gaan opbouwen in je vennootschap, dan kunt je bijvoorbeeld ook wel zorgen dat je kinderen, je partner mede vernoot zijn vanaf een bepaalde leeftijd. En dan zit je natuurlijk niet te klooien met dingen zoals successierechten en zo. Dus het is wel interessant om vastgoed gewoon op te bouwen in een vennootschap, die vennootschap te laten bestaan. En dan kun je dus ook zorgen dat er veel minder fiscaliteit te betalen is, maar dus ook zo'n dingen gelijk successierechten. En dat zijn dingen die bij mij zelf pas naar boven gekomen zijn nadat mijn broer is gestorven en zijn huis werd dan nagelaten. Er schoot eigenlijk bijna niks meer van over na die successierechten, omdat hij geen kinderen had, dus, ja, en geen vrouw. Dus dat ging allemaal naar de ouders en naar de broers en dat waren heel hoge successierechten. En dan was dat wel echt interessant om dat proces door te maken en te beseffen van oké, vaak staan we daar niet bij stil, maar we bouwen een bepaald vermogen op en dan ineens hebben we daar heel ons leven voor gewerkt en dan ineens gaat het gewoon op in rook. En daar bewust van zijn en nu al mee bezig zijn is zo interessant. Nu, over investeren zelf heb ik een gratis training. Dat is via kimdegraven.be/investeren. En dan kun je ook leren hoe dat je bijvoorbeeld kunt spreiden over verschillende investeringsmiddelen. En ik denk dat dat in eerste instantie het belangrijkste is. Een investeringsplan maken. Wat wilt je nu eigenlijk echt? En tegelijkertijd dus ook echt de investering zelf gaan toepassen. En dan eigenlijk een fiscaal plan daarvoor op te bouwen. Want wat ik te vaak zie, is dat mensen geen stappen zetten in investeringen omdat ze bang zijn van de fiscaliteit, omdat ze er te weinig van weten en zo verder. Terwijl je wilt eerst starten en dan komt die fiscaliteit vanzelf. Dus dat wil ik echt aanraden om gewoon simpelweg goed te gaan doen, zodat je daar echt veel zelfzekerder in kunt gaan worden. Onderaan de beschrijving kimdegraven.be/investeren. En dan zie ik je heel graag in de volgende video.